Uit Gods heilige en onfeilbaar woord zal u worden voorgelezen. 1 Petrus 5. Doch vooraf doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En zingen wij Psalm 25, vers 8.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der eerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als eerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde, en als de overste erder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der eerlijkheid behalen. Desgelijk gij jongen, zij de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de overaardigen, maar de nederigen geeft eigenade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verovert te zijner tijd. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, terwelke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige eerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de eerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die uw getrouw broeder is, zo ik acht heb met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkorenen gemeente die in Babylon is. En Marcus, mijn zoon, groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 5, de versen 6 en 7. Wij noemden u de versen 6 en 7 van 1 Petrus 5. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En zingen wij straks na het amen van de prediking het zevende vers van Psalm 60. Geef gij ons hulp in tegeneen. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchteloos waar men zich mee vlijt. Want mensenheil is ijdelheid. Wij zullen dappere helden daan in God verrichten hoe het moog gaan. Hij die van ons wordt aangebeden, zal onze weerpartij vertreden. Het zevende vers van Psalm 60 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, u kent de uitspraak wel. Elk huis is een eigen kruis. En elk hart is een eigen smart. Spreukendichter die zegt het op een andere manier. Ieder hart heeft zijn of kent zijn eigen bittere droefheid. En misschien zegt een kind, ja dat heb ik nog niet zo, dominee. Jongens en meisjes, het is fijn als je een zorgeloos leven hebt thuis. Dat je je veilig voelt bij je vader en moeder. Misschien heb je alleen nog een vader. Misschien heb je alleen nog een moeder, dat kan ook. Maar dat je onbezorgd kunt opgroeien. Maar vroeg of laat dan gebeurt er toch iets in je jonge leven, of later misschien wel, dat je niet in je agenda had opgeschreven. Zo onverwachts kan dat in je leven plaatsvinden. En wat dan? Ben je daarop voorbereid? Want dat weten de ouderen onder ons, dat het leven niet makkelijk is. En daarom, ieder hart heeft zijn eigen smart en zijn bittere droefheid, zegt de spreukendichter. Waarom zegt hij er nou bij bitter? Zoals je dat bijvoorbeeld bij Hanna ziet, dat zij bitterlijk bedroefd was toen ze haar hart uitstortte en zei, ach heren. Zou u mij ook een kind willen geven? En zoals die Tsunamitische En toen ze dat kind dood op haar schoot had liggen. En dat ze zo snel mogelijk naar de profeet Elisa ging. Ja, zegt ze, het is wel. Tegen haar man. En toen Gehazi vooruitgestuurd was door Elisa. En zei, is het wel met je man? Is het wel met uzelf? Is het wel met je kind? Zo gericht vragen, niet waar? En dat ze zei, het is wel. Maar dan lees je ook dat zij bitterlijk bedroefd was. Wat is dat? En van Petrus lees je dat hij bitterlijk weende. Dat is een smaak. En daarom, als er wat gebeurt in je leven, dan moet je proberen de smaak ervan te ontdekken. Proef je dan de bitterheid? Wat is die bitterheid dan? Dat is dat diep op de bodem van alles wat een mens meemaakt in zijn leven, waar hij niet op zit te wachten, ligt de oorzaak dat wij gevallen Adams kinderen zijn. Als wij niet gevallen waren, dan zaten wij hier niet in de kerk. Echt niet. En dan hadden wij geen moeite en geen verdriet. Dan maakten wij geen dingen mee die voor ons een raadsel zijn. Misschien is je verkering wel uit. Dan ben je eigenlijk diep bedroefd. Misschien staat je baan wel op de tocht. En dat je zegt, ja, maak me grote zorgen. Of over uw zoon, die nu niet in de kerk zit. Omdat je hem er eenvoudig en weg niet meer naartoe kunt krijgen. Maar heb u daar wel goed in geproefd, de bitterheid? Maar nou is er ook nog een andere smaak die de Heere wil geven. U kent die uitdrukking wel. Als er honing komt aan de roede. Een roede, dat is een stok. En dan die stok in de hand van de Heere. En dat de Heere daarmee slaat. Maar dat de Heere dan laat proeven dat er honing aan die roede zit. En waar haalt hij die honing dan vandaan? Die haalt hij uit Christus. Dat is de honingraad Gods. Dan heeft God die stok als het ware gestoken in de wonden van Christus. En dan gaat hij met die stok slaan. Maar dan laat hij toch zo'n geslagen kind van God die honing proeven. Die honing die voortvloeit uit de oefening waartoe onze tekst oproept. Als onze tekst zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd en werpt dan ondertussen al uw bekommernissen op hem. Want hij zorgt voor u. En we luisteren dan naar Gods zorg voor zijn kerk. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst bij een opwekking tot onderwerping en overgave. En ten tweede een belofte van verhoging en verzorging. God zorgt voor zijn kerk. Een opwekking tot onderwerping, want er staat in de tekst, vernedert u dan. En overgave, want in 7a staat, werpt al uw bekommernis op hem. Maar daaraan verbonden, onze tweede gedachte, een belofte van verhoging, opdat hij u te zijner tijd verhogen, 6b, en een belofte van verzorging, 7b, want hij zorgt voor u. Dus allereerst willen we luisteren naar een opwekking tot onderwerping en overgave. En we plaatsen uiteraard eerst onze tekst in het geheel van de brief die de apostel Petrus schrijft aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Dat lezen wij in het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Duidelijk geadresseerd die mensen die woonden in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat waren toentertijd Romeinse provincies in het toenmalige Klein-Azië, in het huidige Turkije, wat vandaag erg in het nieuws is. En daar, in dat gebied, waren die vreemdelingen in de verstrooiing verspreid. En uit de brief kunnen we halen dat deze mensen christenen waren. Onder hen waren zowel heidenen als joden. En Petrus, die herinnert ze aan hun eertijds. Mogen wij u ook herinneren aan ons eertijds? Of heb je geen eertijds? Dat is niet zo best hoor. Als je dan nog in je oude leven leeft, dan ken je dat niet, dat woord eertijds. En waarom herinnert Petrus en Gods knechten telkens aan het eertijds van Gods kinderen? Waarom eigenlijk? Omdat ze vernederd moeten worden. Omdat ze verootmoedigd moeten worden. Nee, dat eertijds van de geadresseerden, dat was niet zo best. In 1 Petrus 1 vers 18 spreekt hij van dat zij bekeerd zijn van hun ijdele wandel. Ijdel, dat betekent leeg. Totaal geen nut. Heb je het beleefd in je eigen hart en leven? En hij zegt in 1 Petrus 2 vers 9 en 10, getrokken uit de duisternis. En wat betekent dat? Dat betekent uit de duisternis van je onwetendheid. Want je weet het niet. Je beseft niet wat het is om onbekeerd te zijn. Je beseft niet wat het is om op weg gereisd te zijn naar de eeuwige ondergang. Je bent wel een beetje vroom en godsdienstig, maar blind voor je eigen bederf. En dan getrokken uit die duisternis. Dat was het eertijds van deze vreemdelingen in de verstrooiing. En hij gaat dat ook heel concreet maken in deze brief waaruit dat toen de tijd voor hem bestond. Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Petrus 4, vers 3 en 4, daar zegt hij, want het is genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden. Ontucht, seksuele zonden, in begeerlijkheden. Gewoon maar altijd toegeven aan de begeerte van je hart. In wijnzuiperijen, in brasserijen, eetpartijen betekent dat. Drinkerijen, barretjes, gruwelijke afgoderijen, sport, spel, geld. Waarin zij zich vreemd houden als gij niet meeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. Kijk, dat maken ze nu mee, want zij willen er niets meer mee te maken hebben. U ook. Niets. Maar er is een grote verandering gekomen in hun leven. En waardoor is dat gekomen? Petrus die herinnert hen eraan in 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheden ons heeft wedergeboren. Dat is die verandering tot een levende hoop. Er kwam een breuk. En hoe ging dat dan? Heel eenvoudig, hij zegt, gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En toen werden ze vreemdelingen in de verstrooiing. Want, nee, niet dat ze zich vreemd gingen gedragen, want zo is het niet hoor, jongelui. Je gaat niet apart doen hoor. Maar je gaat je wel een vreemdeling voelen. Zomaar te midden tussen je vrienden. Dat kan ook in je familie, in je eigen gezin soms. Dat brengt consequenties met zich mee. Petrus noemt heel concreet een aantal consequenties in bepaalde verbanden. Hij heeft het bijvoorbeeld over hoe je je gedragen moet ten opzichte van de overheid. Want hoe goddeloos toen de tijd ook de overheid ook was, de Romeinse overheid, maar Gods woord roept ertoe op, eert de koning. Dus je gaat je echt houden aan de regels van de overheid. En ook in hun werkkring. Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 18 hoe ze zich gedragen moeten. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de heren. Niet alleen de goeden, want dat gaat natuurlijk nog wel. Een goede baas gehoorzaam zijn, maar ook de kwaden. Ook de harden. En in de huiskring zegt hij bijvoorbeeld tegen de vrouwen en desgelijks. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook zo enig het woord ongehoorzaam zijn zij door de wandel der vrouwen zonder woord. Wees maar stil, vrouw. En een vraag of je godzalige levenswandel je man tot andere gedachten zal brengen. En gij mannen, insgelijks woont bij haar met verstand. Aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende. Hij geeft dus hele concrete aanwijzingen. En ook wanneer je in conflict komt met mensen, dan zegt hij, wees vriendelijk. En vergeld niet kwaad voor kwaad. Of schelden voor schelden. Zegend daarentegen. Wetende dat gij daartoe geroepen zijt. En dan komen we bij ons hoofdstuk. En dan zegt hij. Dan zal ik ook nog eens wat over de kleding zeggen. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Ja, zegt een jongere, dominee, wat levert dat dan allemaal op? Als de vrucht van het nieuwe leven openbaar komt, wat levert dat dan op? Nou, dan zal ik je iets zeggen wat niet zo leuk is. Lijden. Dat staat ook heel duidelijk in het verband van onze tekst. Er staat bijvoorbeeld in 1 Petrus 4 vers 12, geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Denk ook wat er in het verband staat, namelijk van die briesende leeuw, de duivel, die u zoekt te verslinden, lijden. En dat kan juist bij iemand die pas bekeerd is, een geweldige strijd van binnen opleveren. Maar de liefde trekt. En de liefde doet volharden in die strijd. Daarom zie je ook de naam christen afhaken. Toen meneer gezeggelijk samen met christen bij poelwankelmoedigheid stond. En meneer gezeggelijk een paar spatjes modder aan zijn kleren kreeg. En vroeg aan christen, is het dit? Is dit de weg naar het hemelse Sion? Ja, dit is de weg. Nou ja, dan ga ik maar weer terug. Want daar heb ik geen zin in. Maar christen die worstelde zich door die poelwankelmoedigheid heen. Door de trekkende liefde des vaders. Heb het ervoor over. Dat lijden. Om Christus willen. Ja, maar zegt iemand, hoe moet je je daaronder gedragen? Die vreemdelingen in de verstrooiing. En dan komen we bij onze tekst. Dan zegt Petrus heel eenvoudig, vernedert u. Vernedert u. Onder dat lijden, nee. Goed lezen we in de tekst. Onder de krachtige hand Gods. Kijken ze naar mijn hand. Jongens en meisjes, die is echt niet zo sterk hoor als de krachtige hand Gods. En wat bedoelt daar Petrus mee? Daar bedoelt Petrus mee de krachtige, voorzienige leiding Gods in je leven. En die voorzienige leiding Gods, die gaat niet alleen over de grote verbanden. Je hebt natuurlijk vanochtend je haar uitgekamd, een meisje. Er zaten natuurlijk een paar haren in je borstel. Heb je daar wel eens over nagedacht, wat de Heer Jezus zegt, dat er geen haar van je hoofd vallen zal zonder de wil mijns hemelsen vaders. Die krachtige hand Gods, Die leiding Gods in je leven gaat over alle dingen. Ook over die onbegrijpelijke wegen die de Heere soms met je gaat. Die Gods regering. En wat heeft hij daar dan mee voor? Nou, heel eenvoudig wat er in de tekst staat. Dat je vernederd wordt. En als God dat tegen mij zegt en tegen u zegt. Dan zit er dus iets wat vernederd moet worden. En wat is dat? Dat is hoogmoed. Heb je er ook zo'n last van? Heb je je knieën wel eens gebogen dat je zegt, Heere, breek toch dat goddeloze, hoogmoedige bestaan eens af. Maar als God dat gaat verhoren, dan gaat hij je vernederen hoor. En dan gaat hij je leiden naar een dal en dan moet je goed kijken naar dat paaltje waar er staat een bordje op. En op dat bordje, daar staat de naam van dat dal. Dat is het dal van de ootmoed. Want de ootmoed, dat groeit niet op de akker van mijn hart. Daar groeit alleen maar hoogmoed. Goddeloze, stinkende hoogmoed. En dat kan het koninkrijk der hemelen niet beërven. Dat moet totaal afgebroken worden. En daarom als God zegt, vernedert u onder de krachtige hand Gods. Dan betekent dat hij je door die voorzienige hand Gods, als het ware, duwt naar dat dal van de verootmoediging. Door datgene wat er in je leven plaatsvindt. Om daar in dat dal een rijke vrucht van leidzaamheid te mogen plukken. Wat is dat leidzaamheid? Leidzaamheid, dat is Bijbels geduld. Dat de Heere je draagkracht gaat geven om door dat dal heen te gaan. Dat Moerbeziumdal. En wat is dat dan? Dat, is dat een soort doffe berusting? Dat je op een gegeven moment gaat zeggen, nou ja, inderdaad, door de krachtige hand Gods, dus het wordt me niet van mensenhanden aangedaan. Ja, dan zal ik het maar moeten aanvaarden, mijn lot. Nee. Maar vanuit zijn vaderlijke hand. Dat is heel wat anders hoor. En dat je zegt, ja, hij zal wel het goede met me voor hebben. Niet in doffe berust. En ook niet in leidelijkheid. Maar in leidzaamheid. Dat is heel wat anders. Want de waarachtige leidzaamheid geeft namelijk werkzaamheden. Daarom voegt onze tekst er ook aan toe. En werpt dan ondertussen al uw bekommernis op hem. Want die krachtige hand Gods, dat is een bekommernis. Die de Heer in je leven gebracht heeft. En wat is dat dan, een bekommernis zoals die in onze tekst staat? Dat is eigenlijk een natuurlijke reactie van ieder mens wanneer er iets in zijn leven komt waar hij eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. En dat kan in je persoonlijk leven zo zijn. Je gezondheid bijvoorbeeld. En dat je je zorgen maakt. En dat je een uitslag krijgt die niet zo best is. En dat eigenlijk heel je leven op zijn kop staat. Of je baan staat op de tocht. Of je bent pas getrouwd. Nou, er zijn al een aantal jaren verstreken. En ja, je hebt nog geen kind. En dat je tegen elkaar zegt, zou het wel komen? Een stil verdriet. Of dat je merkt van, na mijn huwelijk komt er een karaktertrek openbaar bij mijn man, die ik eigenlijk in mijn verkeringstijd nooit ontdekt heb. Dat het spanning gaat geven. Of in je gezinsleven, dat je financieel niet rond kunt komen. Of dat die ene jongen overal dwars tegen ingaat en je hebt er geen grip op. Hij komt 's nachts thuis, zaterdag op zondag. Of in je werkkring. Dat je merkt, Het gaat niet goed met de zaak waar ik werk. Er is spanning, er is onrust. Of in de kerk, bij het vervullen van je ambt. Dat je je zorgen maakt als je op huisbezoek gaat over het geestelijk gehalte van de gemeente. Een bekommernis, dat is iets wat je bezighoudt, waar je dag en nacht mee in je hoofd zit. En waar je eigenlijk ook voortdurend mee bezig bent en dat ook alles blokkeert. Dat het je gebedsleven blokkeert en je gaat wel naar de kerk. Maar je zit eigenlijk met een paar proppen in je oren. Je hoort eigenlijk niks. En de ouderling kan wel een mooi gebed met je doen, maar het dringt niet tot je door. Een bekommernis. En wat moet je daar nou mee doen? Onze tekst zegt, werpt al uw bekommernis van je af. Werp het in een sloot. Werp het in een diepe kuil. En doe er wat zand over. Nee. Werpt al uw bekommernis op hem. En dat is dezelfde die met zijn krachtige hand gekomen is in je leven. En die bekommernis in je leven heeft gebracht. Want dat komt van hem hoor. Komt niet van de duivel. Maar het komt van hem. Zo ik het een keer meemaakte in Werkendam. Het was een jong echtpaar die moest een jong kind naar het graf brengen. Dat een dominee zei, dat is van de duivel dat dat kind weggenomen is. Het was helemaal overstuur. Dat is helemaal niet waar. Hoe moeilijk het ook is. Als dat gebeurt in je leven. Het komt toch van God hoor. Echt waar. Kijk, en dat doet hij nou om je te vernederen. En te leren van je te werpen. Waarom gebruikt hij zo'n krachtig woord? Omdat dat een moeilijk werk is. Dat is een zwaar werk. Dat kun je eigenlijk niet. Het van je afwerpen. Hoe moet je dat doen, zegt iemand. Ja, onze kanttekeningen die schrijven met een nederig en een gelovig gemoed. Dus daar heb je dat nieuwe leven voor nodig. Daar heb je dat kostelijke instrument van dat ware geloof voor nodig. En dan ook nog daarbij dat de Heilige Geest dat in de beoefening geeft. Dat geloof, dat geheim. Dat geloof dat op hem ziet. Want dat geloof dat zoekt geen goede eigenschappen in zichzelf. En dat zoekt geen kracht in zichzelf en geen wijsheid in zichzelf. Om daardoor het van je af te kunnen werpen. En je dan daardoor te kunnen vernederen onder die krachtige hand Gods. Maar dat geloof dat ziet buiten zichzelf op degene die mij daar toeroept. Dat is God. Hij roept je daartoe vanuit zijn wijsheid, vanuit zijn gunning, vanuit zijn goddelijk hart, geliefden. Hij vermaant ons. Martha, Martha, gij bekommert u en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En dat is, ja wat is dat eigenlijk dan? Dat je op de school komt van de drie enige God. Juist als er een vreemde weg komt, geliefden, dan moet je naar school toe, als een kleuter. En klop maar aan bij die school. Dat is de leerschool van God de Vader. En zijn voorzienigheid. Dat is zo'n kostelijk vak op die leerschool. En op de school van Christus. Van zijn navolging. Want dan zegt hij, volg mij maar na. En van de school van de Heilige Geest. Dat die innerlijk je dat leert wat hier staat. En dan komen we bij onze tweede gedachte, geliefden. De belofte van verhoging en verzorging. Onze tweede gedachte. Want dat is genade, hoor. Als een mens dat mag beoefenen, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Ja, Heere, dat zegt u tegen mij. Hoe moet ik dat doen? Dat zal ik je leren. En werp al uw bekommernis op hem. Ja, Heer, ik kan het niet van me afwerpen. Ik pak het elke keer weer op. Dat zal ik je leren. Maar voordat ik je dat leer, dan houd ik je een belofte voor. Want zo doet de Heer, hoor. Om je te trekken. Want dan zegt hij, opdat u te zijner tijd verhoogd zult worden, want hij zorgt voor u. Zo trekt hij je naar de leerschool van de drie-enige God. Nee, nee. Het is niet zo dat omdat u zich vernedert, zult u verhoogd worden. En omdat u uw zorg op hem werpt, zal hij voor u zorgen. Nee, het is geen voorwaarde. Want dan moet ik mij nog vernederen om dat als het ware te verdienen. En dat ik een klein beetje hoop zou krijgen dat ik verhoogd zou worden, omdat ik me vernederd heb. Nee. En dat geldt ook voor dat werpen van die zorg op hem. De verdienende oorzaak die ligt ergens anders. De verdienende oorzaak die ligt bij Christus. Bij die lijdende Christus. Die daadwerkelijk zich vernederd heeft onder de krachtige hand Gods. En probeer dat verschil nou eens te zien. Want die krachtige hand Gods, waaronder Christus zich vernederde, dat was Gods wrekend recht. Om de zonde te straffen. Met de eeuwige verdoemenis. En daar onderwierp hij zich aan. En zo is hij naar zijn menselijke natuur nedergedaald ter helle. En toen hij het uitriep, het is volbracht, is hij verhoogd. Opdat hij als vrucht van zijn onderwerping u die onderwerpende genade kan schenken. En naar zijn menselijke natuur heeft hij zijn zorg op zijn vader geworpen. En heeft de vader hem ondersteund. Heeft zijn goddelijke natuur hem ondersteund. Om die zorg te kunnen dragen. En welke zorg is dat? Dat is allereerst de zorg omtrent de deugden van zijn vader. Is dat ook uw zorg? Dat je zegt, ja, hoe wordt God er nou in verheerlijkt? Maar ook de zorg voor zijn volk. En zo is hij de verdienende oorzaak geworden van deze weldaad die hier in deze belofte wordt verkondigd, geliefden. Kijk, en wanneer een mens die genade gaat ontvangen uit hem, dan is de Heere eigenlijk al bezig om deze belofte waar te maken. Wat beleef je dan? Wat voel je dan? Nou, heel eenvoudig. Zoals dat wel eens gebeurt bij een kind dat helemaal overstuur in huis komt. En snikken en snokken. En dan zegt die vader, kom eens hier, wat is er toch aan de hand? En probeer eens tot bedaren te komen. En dan moet je stil worden, hoor. En eindelijk is dat kind stil. En wat zegt die vader dan nou? Vertel nou eens. Wat is er nou gebeurd dat je zo overstuur bent? En als dan dat kind verteld heeft wat er gebeurd is, dan gaat die vader dat kind troosten. En zo doet God nou ook heel eenvoudig. Hij maakt je stil onder die krachtige hand Gods. En dan voel je die overbuiging naar de Heere toe. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die onderwerpende genade. En dan maakt hij je stil. En waarom maakt hij je stil? Heel eenvoudig. Zodat je kunt luisteren. luisteren naar het woord des Heeren. Dat hij die belofte je gaat toezeggen. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen ter zijner tijd. Dat is het eerste stukje van de belofte, niet waar? Dat hij begint om dat hoogmoedige bestaan af te breken in Gods vreemde weg. En dat God gaat laten zien wat je eigenlijk verdiend hebt. In het licht van Christus lijden en sterven. En dat hij dat nou plaatsbekledend gedaan heeft. En dan ziende op hem dat hij zegt, en kijk, en nu heeft hij dat verworven wat verbonden wordt aan die zielsvernedering, namelijk die zielsverhoging te zijner tijd. Opdat hij u verhoogt. En wat is dat nou eigenlijk? Nou, heel eenvoudig, dat je gelijkvormig gemaakt mag worden aan Christus. En dan gaat hij je verhogen. Dat betekent niet dat je op een hogere godsdienstige ladder komt. En dat je meer bekeerd gaat worden. En dat je een ongenaakbaar mens gaat worden voor anderen. Maar dat de Heere nou zijn deugden gaat uitwerken in je zielenleven. En juist in die concrete omstandigheden waarin je terechtgekomen bent. Dat je in die onmogelijkheid loopt. En dat hij zijn almacht gaat openbaren. En dat je zegt, zou iemand er wel van weten? En dat hij zijn alwetendheid gaat openbaren. En dat je zegt van, Heere, hoe zal het ooit toch goed komen? En dat hij zijn goedheid gaat openbaren. Dat hij zijn deugden gaat uitwerken in je leven. En wanneer doet hij dat? Onze tekst zegt dat heel duidelijk, te zijner tijd. Dus niet op mijn tijd. En dat spreekt van Gods soevereiniteit. Daar is God nou vrij in. Kijk, en daar is ook al een vrucht van die vernedering, dat je dat ook daadwerkelijk uit handen leert geven door die genade. En dat je mag zeggen, en God zal op zijn tijd mij verhogen. Denk aan Jozef. Dan wordt hij in de put geworpen door zijn broers, terwijl hij daarvoor een belofte van God had gekregen dat hij verhoogd zou worden en dat zijn broers voor hem zouden buigen. Het is net andersom. En is het dikwijls niet zo als de Heer een belofte geeft, dat hij precies andersom doet wat er in de belofte wordt toegezegd. 20 jaar lang. Jozef vernedert je onder de krachtige hand Gods. Opdat hij u te zijner tijd verhogen. Het is toch gebeurd? Dat weten we toch? En kijk, dan zie je die verhoging ook zijn vruchten afwerpen. Als het dan werkelijkheid wordt, want als die broers dan binnenkomen, dan denkt hij niet van, ah, kijk eens. Dan kan ik ze eindelijk eens even pakken. Wat zegt hij? Gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Kijk, en daar zie je dat hij die vrucht, die rijke vrucht daar geleerd heeft in dat diepe lange dal van de ootmoed. Om nou te zien wat Gods bedoeling daarvan was. David, de tijd dat hij door Saul werd achtervolgd. Daniel in de leeuwenkuil. Petrus zelf zegt in zijn brief in hoofdstuk 2 vers 12, de tijd der bezoeking. En dat was met name voor deze vreemdelingen van belang. Die vreemdelingen die werden namelijk vervolgd. Omwille van de naam van Christus en bespot. En dan heeft Petrus het over te zijner tijd. zult u verhoogd worden. Nu vernederen ze je, omdat je een kind van God bent geworden. Maar je zult verhoogd worden, hoor. In de tijd der bezoeking. En dan zeggen onze kanttekeningen, namelijk wanneer de vervolgers volgelingen worden. Denk aan Paulus. Dat was immers een leeuw. En hij werd een lam. En ze zeiden het, die eertijds de gemeente Gods vervolgd heeft. Eertijds. Die predikt nu Christus in de synagoge. De tijd der bezoeking. Maar de tijd der bezoeking kan ook wel wachten, hoor. Dat kan ook wel pas komen wanneer Christus op de wolken des hemels komt. En dan gaat hij je moeder gelijk geven, hoor. Als je moeder altijd met tranen gewaarschuwd heeft. Oh, dan is het te laat. Ter zijne tijd zul je gelijk krijgen. Kind van God in ons midden. Dat zegt hier de Heere. In de tijd der bezoeking. En verhoogd worden. En dan ga je zingen. Maar Heere, gij zijt verwinnaar van de strijd. En geeft uw volk de zegen. En dan komen we bij het tweede stukje van de belofte. Want hij zorgt voor u. Kijk, daar zie ik er één in de binnenkamer. Ja, hij mag buigen. Hij mag het tegen God zeggen, ja, Heere. Wat u doet is goed. Maar help me toch. En ondersteun me toch. En sterk me toch. En dat doet hij. Dan gaat hij zorgen. En weet u hoe hij dat doet? Dat doet hij vaderlijk. En de vader, die gebruikt daarbij zijn knecht. En daarom opent hij je ogen door Gods lieve geest, zodat je op hem zult zien in die beproeving. Dat die geest zegt, zie op hem, ziet mijn knecht, terwijlke ik ondersteun. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken, want je bent geknakt, hè? Ja, ik ben geknakt, Heer. Maar hij zal dat niet verbreken. Integendeel, hij zal dat gekrookte riet oprichten. Hij zal die rokende vlaswiek die zo stinkt, waar niks, geen geur, geen kleur, geen vrucht meer van uitgaat, die zal hij niet tussen zijn vingers nemen en uitblussen. Integendeel, hij gaat dat weer aanblazen. Hij gaat dat weer voeden door zijn geest. En weet u hoe hij dat nou doet, die knecht des Heren? En dat moet je nou eens onthouden. En dan moet je nou eens mee naar huis gaan. Dat doet hij vanuit zijn drievoudig ambt. Gods kinderen maken daar veel te weinig gebruik van. Wat is dat dan, zegt de catechisant. Dat weet je toch wel? Wat zijn de drie ambten van Christus? Profeet, priester en koning. Juist. Kijk, en dan gaat de vader, die gaat zich bedienen van die knecht. Die vaderlijke troost, die gaat via die knecht. En dan in die vreemde weg openbaart hij zich als profeet. En wat doet hij dan? Nou, dan gaat hij licht geven over je pad. Vanuit het woord. Door middel van zijn dienstknechten. Door een gepast woord te geven. Wat past als een sleutel op een slot. En dan laat die lieve profeet, door de verlichtende werking van de Heilige Geest, zien dat dat nou voor u is. En dan doet hij dat vanuit priesterlijke bewogenheid. Want als hij als profeet dat laat zien, dan laat hij zien waar je dat nou vandaan kunt halen. Dat kun je nou vandaan halen uit zijn priesterlijke zijde. Uit zijn priesterlijke wonden. Uit zijn priesterlijke voorbeden met name. Want dat weten Gods kinderen onder ons. Dat als een beproeving meer dan 14 dagen gaat duren. Dan komen de zaden van de opstand boven. En de duisternis komt erbij. En de duivel komt erbij. En je eigen goddeloze vlees. En dan kunnen ze praten wat je wil. Maar je kunt het jezelf niet uithalen. En als dan de Heere met kracht in die beproeving spreekt tot je, maar ik heb voor je gebeden hoor, dat uw geloof niet ophouden. O, kind van God in ons midden, u hangt echt niet aan een zijden draad boven de hel hoor. Ach, echt waar niet, echt niet. Kan voor je beleving wel zo zijn, maar het is niet zo. Maar je hangt als aan een gouden draad van de voorbeden van Christus. Boven alle beproevingen en boven alle stemmen van de hel uit. En die zal nooit breken. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Die dag en nacht bidt. Voor het aangezicht des vaders voor zijn volk. Kijk, en wat leert hij dan vanuit dat drievoudig ambt om achter hem aan te komen? Kijk, daar heb je zijn koninklijk ambt. Want dan geeft hij leiding, dan zegt hij deze kant op. Kom maar. Ik zal je leiden door mijn raad. En daarna zal ik je opnemen in heerlijkheid. Kom maar achter mij aan. Ziende op die overste leidsman en volleinder des geloofs. En wat doet die koning dan? Die koning die kijkt af en toe om. Als een herder naar zijn schaap. En weet je wat hij dan zegt? Ik ben uw heil alleen. Ik alleen. Gaat hij hoe langer hoe meer leren. Doordat hij afgesneden wordt van alles in zichzelf. Hij houdt niks over hoor. Hij wordt alleen maar armer in zijn eigen waarneming. Onbekeerder. Goddelozer. Want er kan niets van mij. En van u. Niets van Klaas Visser, heb ik vanochtend ook gezegd in de Pnielkerk. Komt straks in de hemel. Niks. Echt niet. Alleen wat uit God geboren is. Echt. En dat is een levenslange les. En dat kost vlees. Dat is pijnlijk. Maar toch zo profijtelijk. Achter de Heer aan. Zegt de Heer, kom maar. Zoals hij tegen Petrus zegt. Straks dan zal iemand anders je godden en je brengen waar je niet heen wil. Toen je jong was, toen dacht je, ik ga die kant op en ik ga die kant op en ik zal het zus doen. Maar de Heer breekt je benen. Zodat je gedragen moet worden achter hem aan. En wat is dat toch een goede plek om aan hem gelijkvormig te gaan worden. Om met hem te sterven, om ook met hem te leven. En dan ga je zien wat die verhoging is. Nee, die verhoging, dat is niet, zoals ik al zei, een soort promotie maken hier op aarde. Maar die verhoging, dat is dat je met hem verhoogd zult worden. Dat je in de geloofsvereniging met hem mag zien hoe je straks met hem als koning zult regeren. Want hij zorgt voor u. Het is zo persoonlijk. Ja, dominee, wanneer is dat nou voor een mens? Ja, hij maakt er plaats voor. Dat is heel eenvoudig. Door het werk van de Heilige Geest. Want dat is alleen voor de gelovigen. Dat moeten we eerlijk zeggen. God die gooit dat zomaar niet te grabbel. Het is geen supermarkt. Dat je denkt van, oh ja, ik moet dit nog even snel halen. Je pakt de fiets, je kunt nog net voor sluitingstijd binnenhalen. Zo is het niet. Het gaat om zijn eer. Kijk, en daarom maakt hij er plaats voor. En ik hoop, jonge mensen, dat je jaloers bent op dat leven van Gods volk. Dat je zegt van, ja, wat is dat toch? Toch een rijk leven. Hoe moeilijk het soms is. als ik het hoor, maar als je mag vallen in de handen van de levende God. En dat je voor zijn rekening komt te staan. En dat hij je laat zien dat hij je leven leidt. En dat hij er plaats voor maakt. Kijk, en dan komt er als het ware een lege put in je. Maar dan leert de Heilige Geest om die lege put naar de Heere voor te houden. In dat dal van de moerbeziënbomen. En roep het dan maar en zeg het: Heere, zie je die lege put? Zou u die met uw regen gans rijkelijk willen overdekken? Gij alleen kunt deze nood ledigen, Heere. Gij alleen kunt mij helpen. Gij alleen kunt mij redden. Het gaat toch om uw eer. Zou u dan uw naam willen verheerlijken in mijn leven? Dan laat de Heere soms wel eens op je wachten. Maar hij hoort je wel, want het is ter zijner tijd. En zo verootmoedigt hij je. Want dat staat al duidelijk in onze tekst, in onze context. Er staat dat hij de nederigen genadig heeft, maar de hoovaardigen niet. De nederigen, dat is het werk van de Heilige Geest. Kijk, en dan zul je het ontvangen, hoor. Echt waar. En dat keer op keer. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voor in dat dal van de verootmoediging. Tot eer van een drie-enig God. Amen. eindigen met gebed. Heere, leer ons toch uit genade dat uw wegen aanbiddelijk zijn. Dat uw wegen niet verkeerd zijn. En dat u alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. Maak jaloers op het volk van God. Dat wij niet eerder rusten totdat wij daarin delen mogen. Vergeeft u al onze zonden die ons hebben aangekleefd, ook in de heiligste verrichtingen. In het bloed van Christus. En aanvaard onze dank voor uw goedheid. Ga met ons deze week in. Gij weet wat we nodig hebben. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Bewaar ons op al onze wegen. En leer ons al zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart mogen bekomen. En dit alles vragen wij u om Jezus willen. Amen. En wij zingen Psalm 66 en daarvan vers 8. Komt, luister toe, gij God gezinden. En het tiende vers, God zij al het hoogst geprezen. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.